Gemeente van onze Heer Jezus Christus, iedereen hier in de kerk aanwezig of verbonden met vele anderen die buiten het kerkgebouw meekijken en luisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Van der Bos uit Benthuizen. Afgelopen woensdag heeft de ambtsdragersverkiezing plaatsgevonden. Tot wijkoudeling zijn verkozen Aris Meijers en Hendrik Palm. Tot evangelisatieoudeling André Visser. Tot diaken Matthijs Meijers. En tot oudeling kerkrentmeester Johan van Dulke. Ze hebben hun verkiezing in beraad en mogen het voor het aangezicht van God deze roeping overwegen in de weg die Hij met hen wil gaan. U wordt herinnerd aan de gezamenlijke reformatieherdenking om 8 uur, dinsdagavond 8 uur 's avonds in dit kerkgebouw. Dominee Van den Berg uit Amersfoort zal spreken over zekerheid in bange tijden. En christelijk gemengkoor Hidai verleent haar medewerking. Woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Dan zijn er 2 diensten. De eerste begint om 2:30 's middags en is wat meer gericht op kinderen. Het kinderkoor Ismaël zal meewerken. De tweede dienst begint om 7:30 's avonds. Ook deze week is de kerk op vrijdagmorgen open van 10:00 tot 12:00 om iedereen gelegenheid te bieden binnen te lopen, zowel vanuit een behoefte aan stilte als aan een gesprek of om het gebouw te bekijken. De ingang van de kerk lijkt een hoge drempel, maar ervaar het zelf en laat u verrassen. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de VBOK. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 18, vers 9 en 15. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, doorlouterd, rein en trouw, al wat Hij zegt. Hij is een schild en schutsheer voor de vrome, voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als Hij, in tegenheen? Wie is een rots dan onze God alleen? Het is alsof de dichter zegt, met God kan ik alles aan. Neem tot Hem de toevlucht. In Jezus Christus is Hij onze rots. Vers 15 is een danklied. We wensen elkaar hier, thuis of op een andere plaats een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. We gaan Psalm 97 zingen en daarvan het eerste en het vierde vers. 1 en 4 van Psalm 97. Beleiden ons geloof en daarna zingen we van Psalm 99 en dan uit de bundel Weerklank. Psalm 99 uit Weerklank, het eerste vers. God is koning, hij sticht zijn heerschappij. En het tweede vers, God die recht gebood. Dus 1 en 2 uit Psalm 99 uit Weerklank. Beleiden we in verbondenheid met de kerk van Christus wereldwijd en van alle tijden ons geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder belijden van harte met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen gaan bidden. De Heere God, zo mag de lofzang klinken ook deze avond. Mag deze plek zijn een huis waarin u de lof en de eer ontvangt van uw gemeente. En die lof en die eer die komt u toe. Heere, u regeert, u bent koning, de Allerhoogste. En zo mogen we u belijden en zo mogen we u prijzen. In een wereld vol onrust, een wereld die zich lijkt te haasten van de ene crisis naar de andere crisis. In zo'n wereld belijden we u als degene die alles in handen houdt. Heere God, wij kunnen wel eens denken als we zien naar alles wat er aan de hand is. Heere, dat het niet goed gaat en dat het u misschien zelfs uit de hand zou lopen, maar zo is het toch niet. Heere God, wij als mensen, Heere God, we maken er vaak een puinhoop van op deze wereld. We gaan tegen elkaar in, we voeren oorlog en strijd. Maar uiteindelijk bent u het, die alle dingen leidt naar uw doel. Heere God, we bidden u, Heere, dat we dat ook zullen zien. En dat we niet zullen doorgaan om allereerst onze eigen doelen na te jagen of om een naam te maken op deze aarde. Maar dat we uw koninkrijk zullen zoeken en de gerechtigheid die daarbij hoort. Dat we u laten regeren allereerst over ons eigen leven. Dat we vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere God, we bidden u. We willen ons ook vanavond leiden door uw woord. Door uw woord wijst u ons de weg. En we bidden u, wilt u ook vanavond spreken? Een woord dat ook voor ons bestemd is. Heere God, uw woorden kunnen ook heel makkelijk langs ons heen gaan. We kunnen ze soms ook zo makkelijk langs ons heen laten gaan. Maar we bidden u om de openheid van het hart voor de dingen die u spreekt. Als werk van uw Heilige Geest. Heere God, zonder uw Heilige Geest zal het ook niet gaan vanavond. We bidden u, wilt u op die manier in ons midden zijn. Hier in het kerkgebouw of als we thuis met de gemeente verbonden zijn. Heere, laat uw Heilige Geest mogen werken. En dat het woord open gaat, dat onze harten open gaan. En dat we ons overgeven aan u en aan uw woord. Dat het komt tot geloof en vertrouwen. Heere, dat hebben we niet zomaar van onszelf. We zijn soms mensen die er lijnrecht tegenin gaan. Maar Heere God, wilt u het werken, bewerken. Voor het eerst en opnieuw. Dat we mensen zullen zijn die leven bij uw woorden. En die daar in de vaste grond vinden, in een onrustige wereld. Heere, neem weg wat ons zou kunnen hinderen. De boze die ons altijd weer bij u wil wegtrekken. De boze die ons altijd weer wil laten twijfelen aan wat u zegt. Heere God, geef hem geen ruimte. Maar geef dat we Christus zullen zien in zijn glorie. En dat we aan hem genoeg zullen hebben. Heere, wij bidden u dat. Enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing voor deze avond is genomen uit het eerste boek van de Koningen. 1 Koningen. We lezen allereerst uit 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 6. En daarna 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 20. 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 6. 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 20. En we lezen daar wat van de geschiedenissen van de profeet Elia ten tijde van de regering van koning Agab. En dan lezen we in 1 Koningen 17, het eerste vers. En Elia, de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab, zowaar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En dan gaan we verder in 1 Koningen 18, vers 1. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam, in het derde jaar. Ga, vertoon u aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Elia ging op weg om zich aan Ahab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. Ahab riep Obadja de hofmeester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd toen Izebel de profeten van de Heere uitroeide dat Obadja 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Ahab zei tegen Obadja, er gaat land in naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken. En zij verdeelden het land onder elkaar om er doorheen te trekken. Ahab ging alleen de ene kant op en Obadja ging alleen de andere kant op. Toen Obadja onderweg was, zie Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem, wierp zich met zijn gezicht ter aarde en zei, bent u het, mijn heer Elia? Hij zei, ik ben het. Ga, zeg tegen uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zei, wat heb ik gezondigd, dat u uw dienaar in de hand van Ahab geeft om mij te doden? Zowaar de Heere uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waarheen mijn heer geen boden heeft gestuurd om u te zoeken. En als zij zeiden, hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat zij u niet konden vinden. En nu zegt u, ga, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En mocht het gebeuren dat ik van u zou weggaan en de geest van de Heere u zou opnemen, ik weet niet waarheen, en ik zou komen om Ahab de boodschap te brengen en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden, terwijl ik, uw dienaar vanaf mijn jeugd, de Heere vrees. Is mijn Heer niet verteld wat ik heb gedaan toen Izebel de profeten van de Heere doodde? Dat ik van de profeten van de Heere 100 man heb verborgen per 50 man in een grot en dat ik die met brood en water onderhouden heb. En nu zegt u, ga, zeg uw Heer, zie Elia is hier. Hij zou mij doden. Elia zei, zowaar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging Obadja Ahab tegemoet en vertelde het hem. En Ahab ging Elia tegemoet. En het gebeurde toen Ahab Elia zag, dat Ahab tegen hem zei, bent u diegene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen, bij mij op de berg Karmel, met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten. En daarop stuurde Ahab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Tot zover de lezing van Gods woord. En vanavond willen we nadenken over deze geschiedenis, deze ontmoeting van Ahab met Elia. En ik onderstreep vooral even vers 17 en 18 van 1 Koningen 18. Ik lees die versen nog eenmaal. En het gebeurde toen Ahab Elia zag, dat Ahab tegen hem zei, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. We denken hierover na en boven de preek heb ik gezet, hè, wie is de onruststoker? Daar willen we met elkaar vanavond over nadenken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst zingen. We zingen nu een lied uit de bundel Weerklank, lied 472. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. We zingen de drie coupletten van 472 uit Weerklank. gemeente van Christus. Ja, trof me even op het briefje wat ik meekreeg, ook met de voorbeden voor deze avond. Dat mij gevraagd is om straks te bidden voor de familie Vogelaar in Indonesië. En daar staat ook staan een paar concrete punten op, maar ook dit punt. Dat de voorbeden wordt gevraagd, het heeft hier al maanden niet geregend. Een aantal dagen geleden voor het eerst weer eens, maar slechts heel even. Er is een tekort aan water en dat resulteert ook in een tekort aan elektriciteit. We hebben zelf ook regelmatig geen stroom. Het is overal ontzettend droog en er kan veel minder geoogst worden. Kunnen jullie bidden voor de mensen die hierdoor hard worden getroffen? Ja, al maanden heel droog. In het Bijbelgedeelte gaat het ook over een droogte. Een grote droogte. En we zouden het in onze tijd ook een klimaat, of iets wat misschien te maken zou hebben met een klimaatcrisis kunnen noemen. Want ja, we zijn tegenwoordig wel echt bedacht op allerlei extremen in het klimaat. En of dat misschien niet te maken heeft met een wisseling in het klimaat. Nou, in Israël hadden ze in de tijd van Agab ook te maken met een enorme droogte die dat beloofde land teisterde. Niet wekenlang, niet maandenlang. Het is al jaren aan de gang. In 1 Koningen 18 is het alweer 3 jaar droog in Israël. 3 jaar heeft het niet geregend. Wel, we hoorden net over de moeilijkheden die dat ook geeft in Indonesië, als het maandenlang niet regent, de droogte. Nou, zal het ongetwijfeld ook allerlei moeilijkheden hebben gegeven daar in Israël. En je kan je voorstellen, de grond, hoe droog die is geweest, hoe stoffig het daar moet zijn geweest. De grond gebarsten door de droogte. De boeren met de handen in het haar, wat moeten we? De gewassen hebben water nodig, de dieren hebben water nodig en bovenal de mensen, ze hebben water nodig. En hoe langer dat duurt, nou je kan je voorstellen wat een onrust dat ook moet hebben gegeven. Daar in Israël, iedereen was ook op zoek naar water, is er nog ergens water? In 1 Koningen 18 lezen we in vers 5 dat zelfs de koning en een van de belangrijkste ambtenaren van het land, Obadja, dat de koning en Obadja hoogst persoonlijk op zoek zijn naar water. En in de buurt van water hopelijk ook nog een beetje groen. Nou ja, als de koning zelf gaat meezoeken, dan is het inderdaad alle hens aan dek. Dan is de nood hoog gestegen. Ja, is dit zomaar een extreem natuurverschijnsel? Heeft dit te maken met een klimaatomslag? Nee. Deze droogte begon op de dag dat een man het paleis van de koning binnenstapte, zich daar bekend maakt als iemand die voor Gods aangezicht staat, een dienaar van God, dus van de God van Israël, en die aankondigde, er zal geen regen of dauw zijn. Hoe lang? Nou ja, ik zal dat wel melden, komen melden als het weer zover is. En hij komt en hij gaat. En de hemel houdt sindsdien alle regen in. En iedereen lijdt daaronder. En je zou zeggen de goeden en de kwaden, de gelovigen en de ongelovigen, de dienaren van God en de dienaren van de Baal. Elia, de Heere is God. Zoiets betekent zijn naam, maar hij was het die dit roept, die dit uitspreekt. En is hij nu de grote onruststoker? Nou, het lijkt erop, hè. In het koninklijk paleis zien ze het in ieder geval zo. Hè, die Elia, dat is een enorme lastpak. Ja, waarom eigenlijk stapte hij daar binnen? En waarom moest hij deze boodschap brengen? Nou, als je iets van de achtergrond wilt weten, moet je ook het slot eigenlijk van 1 Koningen 16 erbij lezen. En dan lees je wat meer ook over Agab. Agab, een van de koningen van het tienstammenrijk. En we weten misschien wel dat Israël was gescheurd naar de regering van koning Salomo. Het land was in tweeën verdeeld geraakt. Het tienstammenrijk en Juda. En het grote probleem na die scheuring was de tempel in Jeruzalem. En de mensen uit het tienstammenrijk konden niet zomaar meer naar Jeruzalem. En de regering van het tienstammenrijk vond het trouwens ook niet zo handig als de mensen. En vanwege de tempel die in Jeruzalem stond. En dat ze daar steeds naartoe zouden willen gaan. Daar steeds naar zouden blijven kijken, naar die tempel in Jeruzalem. Vandaar moeten we eigenlijk heen. En daarom begon de eerste koning van dat tienstammenrijk, Jerobeam, al met eigen offerplaatsen in Dan en Bethel. Dan konden de mensen daar de Heere God vereren. En wat zie je dan gebeuren? Hè? Daar in Dan en Bethel, op die plaatsen, wordt God eerst anders, op een andere manier vereerd. Hij wordt daar vereerd via stierenbeelden. Hij wordt op een andere manier vereerd. Maar al heel snel wordt dat het dienen van een andere God, van andere goden. En God anders wordt een andere God. En dat is wel iets op te letten trouwens. Als we de God van de Bijbel anders willen hebben, anders dan hij vanuit zijn woord aangeeft, als we hem anders willen hebben, en dan moeten we uitkijken dat we uiteindelijk niet bij een andere God uitkomen. Bij een andere God uitkomen, hè, dat is zeker ook bij Agab en Izebel in sterke mate aan de orde. Izebel, hè, de koningin, de vrouw van Agab, die Izebel die kwam uit een ander land, uit Fenicië, ten noorden van Israël. En zij is een enorme promotor van Baal, van de Baal-godsdienst. En wat is Baal? Nou ja, je zou kunnen zeggen, Baal is een god die voorspoed en welvaart en vruchtbaarheid moet garanderen. De vrucht van bomen, van dieren, van mensen. Geef Baal wat, offer hem wat en hij geeft dat ervoor terug. Dat was de gedachte, heel kort gezegd, van de Baaldienst. En nu vermoeden we ook uit buitenbijbelse bronnen dat het in de tijd van koning Agab best aardig liep in Israël. Dus het leek ook wel te werken, dat dienen van de Baal, dat je daar wat voor terugkreeg aan welvaart. Ja, Baal. En nogmaals, het is eigenlijk verering van de natuur, van de levenskracht, van de vitaliteit, van de vruchtbaarheid. Dat lijkt misschien wat ver bij ons vandaan. We zouden het in ieder geval vreemd vinden om voor beelden te gaan knielen. Maar je kan je ook wel eens afvragen, wat drijft ons in onze samenleving? Waar jagen we achterna? Dat kan ook een jacht zijn naar succes, naar een succesvol leven. Naar het steeds meer maken van winst. Het kan ook ja, een vereren zijn van de vitaliteit, van de levenskracht, van de jeugd. Van het perfecte lijf, het perfecte lichaam, kracht, sportprestaties. Ook dat zijn dingen waar de mensen tegenwoordig ja, offers voor willen brengen. Maar je kan je afvragen, wie of wat dienen we ermee? En gaat het om mezelf? Om mijn prachtige leven? Om mijn succes? Ja, als het daarom draait. Om een succesvol leven. En dan zit je zomaar ja, op het terrein van de Baal. Dat zijn nu juist die dingen die ook achter die Baal-dienst zaten. En die hoop op succes, op een prachtig leven. En de dominee Kivit, die schreef een prachtige meditatie over dit gedeelte. En hij wijst dat er in vers 18 gesproken wordt over het verlaten van de geboden van de Heere. Maar dat er dan niet staat, en u bent de geboden van Baal gaan volgen. Nee, dat er staat dat Elia zegt, u bent achter Baal aangegaan. En die dominee Kivit die zegt dan, weet je wat het is? Baal heeft geen gebod. Baal geeft geen geboden. Hij zegt eigenlijk, Baal laat het leven vrij. Baal geeft je de illusie dat je leeft, dat je vrij bent, als je de remmen los kunt gooien. En dat je pas kunt leven als je kunt doen waar je zin in hebt. En daarom waren er ook altijd grote feesten rond de offers aan Baal. En bij die feesten was bijvoorbeeld zoiets als prostitutie, schering en inslag. Vier het leven, vier de seksualiteit, vier de vruchtbaarheid. En ook daarin zijn lijnen te trekken naar vandaag. Dat gevoel dat je soms kan bekruipen, dat Gods geboden je ja, beknellen. Dat die je in de weg zitten. En dat het leven pas leuk wordt als je los kunt gaan. Helemaal losgaan. Maar dan de vraag. Geef dat nu ook rust in je leven. Geef dat nu rust in je leven. Of geef dat onrust. Geef dat de onrust. Ja. Ik denk vooral het laatste. En dat er veel onrust voortkomt uit die gedachte dat het leven pas leuk is als je helemaal los kunt gaan. Gemeente. Ja, het Nieuwe Testament geeft aan dat de droogte uiteindelijk 3,5 jaar heeft geduurd. En die droogte was een duidelijke aanval op Baal, de dienst aan Baal. Want wilde er sprake zijn van vruchtbaarheid, en dan kan het land niet zonder regen. En daarom was ook een van de gedachten bij de Baaldienst, Baal, die vereren we, dat hij op tijd voor regen zorgt. Baal moest ook voor die regen zorgen. Maar die regen die komt maar niet. En iemand die dat knarsetandend aankijkt. En die aanziet hoe haar beste Baal te kijk wordt gezet. Dat is koningin Izebel. In 1 Koningen 18 horen we dat zij al dat soort mensen als Elia laat oppakken en uitmoorden. En zo probeert zij de onrust in het land te bezweren. En de mensen die blijven volhouden, de Heere is God en Hij gaat over regen en droogte. Dat zijn de lastpakken. Die zijn zo irritant. Die moeten we eruit werken. Ja, zo is Izebel. Aangrijpend. Hier zie je iets van ja, wat wij ook wel de leidende kerk noemen. Mensen die moeten sterven voor hun getuigenis. houd je het vol om de naam van de Heere te belijden, ook als de wind in de maatschappij zo guur is. Wie geven overlast? Wie zijn lastig? Zijn dat de mensen niet die vasthouden aan de geboden van God? Joden, christenen. Denk aan Nazi-Duitsland. Denk aan het antisemitisme dat deze dagen ook weer zo oplaait. Denk aan christenen die vervolgd worden, die in sommige landen ook als de lastpakken bij uitstek worden gezien. Of misschien denk je gewoon wel aan onze maatschappij. En soms zo subtiel steken onder water in de media. Wat lastig dat mensen kanttekeningen pakken bij onze huidige seksuele moraal. Bij de vrijheid die we voor onszelf verworven hebben. Wat lastig als mensen kritisch zijn over de abortuspraktijk of over de euthanasiepraktijk. Wat lastig. En dat is een onrust die we niet willen verdragen. En stop daar toch mee. Houd dat dan anders voor jezelf. En maar val mij er niet mee lastig. Wie gelooft wordt zomaar een stoorzender. En als je dit Bijbelgedeelte leest, dan vind ik het best aangrijpend om te zien dat veel trouwe profeten in die tijd van droogte het leven laten, omdat ze beschouwd worden als stoorzenders, onruststokers. Aangrijpend, want met die droogte komt Gods oordeel over Israël. Maar dat raakt dus ook impliciet zijn kinderen. En worden er zeker gespaard. Elia is het grote voorbeeld. Maar ook door het verzetswerk van Obadja worden er nog zo'n 100 profeten in leven gehouden. Maar velen komen ook om. En je ziet het ook op andere plaatsen in de Bijbel, later bij de apostelen. En Jacobus, die wordt gedood. Petrus gaat vrij uit. Dat zijn van die dingen waarin we de Heere God niet kunnen narekenen. En maar goed om er even bij stil te staan. Met steeds weer de vraag, wat mag het mij nou kosten om te blijven bij de belijdenis dat de Heere God is, dat Jezus Heer is. Durf ik daarin alleen te staan? Ja. Als de profeet en de koning tegenover elkaar staan, dan is het verwijt van Agab duidelijk. Elia, jij bent het. En jij stort ons in het ongeluk. Jij brengt het land in onrust en in verwarring. En ergens heeft hij natuurlijk gelijk. Want de boodschap van Elia verstoorde de rustige gang van zaken in Israël. Dat nieuwe geloof, het dienen van Baal, de voortgang van de seizoenen. Het leek allemaal zo te kloppen. Het leek allemaal zo mooi te gaan. Je kon er rustig bij leven. En dat was helemaal weg toen die Elia kwam met dat woord over die droogte. Onruststoker. Elia. Gemeente, of moeten we nog verder kijken? Wie stookt hier de onrust? Is God niet zelf de onruststoker? Is God zelf hier niet de storende factor? En is dat soms ook niet hard nodig, dat de Heere God ons stoort? Wat is er nodig om ons op andere gedachten te brengen? Wat is er nodig om ons te bekeren? Is het niet dat we gestoord worden in een leventje dat zonder God ook wel heel aardig lijkt te gaan? Ik heb meer dan eens mensen horen zeggen van, achteraf was het heel goed dat de Heere God mij de voeten dwars zette in mijn leven. Anders was ik blijven doorlopen op een weg zonder hem, want dat ging best leuk en het ging best goed. Te soms gestoord worden. Ook als we qua godsdienst soms op een verkeerd spoor zitten. Als we nog steeds hard bezig zijn om ons voor God acceptabel te maken. Als we de geboden van de Heere God misschien zien als een ladder naar de hemel. En soms is het hard nodig dat we daarin gestoord worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de Heer Jezus. Was hij geen stoorzender in een Israël dat gericht was op wetten en wetjes en regels en regeltjes? En dat de Heer Jezus wist, ja maar zo vind je geen rust. Hij komt tot mij en dan vind je de rust. Maar oh, wat vonden ze dat lastig. En waarom komt u ons storen, schreef de schrijver en dichter Willem-Jan Otten ooit. Om aan te geven, als er één was, van wie de mensen gezegd hebben, weg ermee. U stoort ons, u brengt ons ongeluk, u verwart ons. Dan was het wel de Heer Jezus. En gemeente toch, wat kan onrust heilzaam zijn? Wat kan onrust heilzaam zijn? De onrust die de Heilige Geest in je leven brengt. Als je gaat ontdekken, zo gaat het niet goed als je zo doorleeft. Zonder God. Als je ontdekt wordt aan je zonde, aan je schuld voor de Heere God. Gemeente, is dat niet de manier waarop we ook bij de Heer Jezus worden gebracht, naar hem toe worden gedreven? En dat het van valse rust gaat naar de ware rust die alleen bij de Heer Jezus te vinden is. Daar moeten we toch zijn. En alle onrust is gezegend die ons bij Christus brengt, bij de bron van de ware rust. Hebben we die al gevonden? Ja. Elia kaatst de bal terug. Elia zegt, niet ik, maar jij, Agab. Jij en Izebel en Omri, je vader. En jullie storten het volk in het ongeluk. Jullie brengen uiteindelijk de onrust. Ja. Gemeente, wat veroorzaakt nu eigenlijk de onrust? Wat zaait nu werkelijk verwarring? Elia zegt, het loslaten van Gods geboden. Als je het over onrust hebt, waarom zijn we vaak zo onrustig? Is het niet de zonde? Brengt de zonde niet de onrust in het leven? Het ongeluk? Die Dona Kivit die ik al noemde, die schrijft in die meditatie ook. De eigenlijke onrust, dat is de onrust die wij zelf hebben veroorzaakt. En geeft het geen onrust als je geweten spreekt, als je geweten je aanklaagt. En dat je op een verkeerde weg zit en je gaat toch door, maar dat geweten zegt, jongen, ben je nou wel helemaal goed bezig? Of geeft het geen onrust als je met een leugen leeft, een dubbel leven leidt? Geeft het geen onrust als je maar door blijft rennen en jezelf en anderen geen sabbat gunt, geen rust gunt? omdat tijd geld is. Ik noem maar wat. Ja, gemeente, voor velen in deze tijd, hè, als je je oor te luisteren legt, dan merk je de stress en de drukte en de onrust. Dat zijn de grote punten waar mensen mee zitten. En aan de ene kant moeten we zeggen, ja, drukte, onrust. Ja, op een bepaalde manier begrijpen we goed, het hoort erbij. Het zal zo blijven. He, omdat het volmaakte nog niet gekomen is in deze wereld. En zullen we nooit helemaal onder de drukte, de onrust vandaan komen. Het blijft immers een strijd hier op aarde. Maar aan de andere kant kunnen we ons wel bevragen op de drijfveren die erachter zitten bij ons. En waarom jagen we maar door en door? Gaat het nou om zelf wat te worden, bijvoorbeeld in de ogen van mensen? Gaat het dan om het verzamelen van schatten hier op de aarde? Nou, dan is het niet verkeerd om jezelf eens een keer goed aan te kijken en aan te spreken. En waar gaat het nou om in je leven? Gaat het nou daarom? Gaat het nou om jezelf? Of gaat het om God en zijn koninkrijk? Gaat het om de mensen om me heen, mijn naasten? Dit jaar, gemeente, is het 400 jaar geleden dat in Frankrijk Blaise Pascal ter wereld kwam. Het is dit jaar het Pascaljaar, en die Pascal, hè, waarom wordt hij herdacht? Nou, het was in ieder geval een geniaal wis- en natuurkundige, maar ook een heel belangrijk filosoof en christen. Hij stierf op 39-jarige leeftijd, en veel werk heeft hij ook niet kunnen afmaken. En zo bevat zijn nalatenschap vele losse papiertjes, vele uitspraken, losse uitspraken, de pensée in het Frans, de gedachten. En die gedachten van Pascal, die zijn, ja, ook al kon hij er geen compleet boek van maken, geen complete studie, die gedachten die werden toch zo belangrijk gezien dat ze, ja, uitgegeven zijn en nog steeds gelezen worden. En één beroemde gedachte van hem is, ja, waarom nou al die ellende in de wereld? En dan zegt Pascal, nou, dat is omdat de mensen niet gewoon rustig thuis kunnen blijven zitten. Dat is natuurlijk een aparte gedachte. De ellende is omdat wij niet gewoon rustig thuis kunnen blijven zitten. Maar hij bedoelde, dat onrustige begeren, dat meer en meer willen, dat jaagt ons onrustig voort, dat jaagt ons steeds weer het huis uit. En hij wist heel goed, de rust is daar waar God is. Een mens rust in God, in de genade van God. En dat God in zijn genade naar je toe komt, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de vergeving van de zonde, dat geeft rust in je onrustige leven, je onrustige geweten. Genade. Ja. In 1 Koningen 18... denk je misschien, hè, die God van Elia, die is enorm streng. Dat hij dat land zo lang laat zuchten onder die droogte. Hè, die God die straft wel ontzettend flink zijn volk. Dat is waar, hè, de Heere God is te vrezen. Maar las je ook van zijn genade? Ja, maar dan? Nou, eigenlijk begint hoofdstuk 18 daar al mee. Dat hij in vers 1 tegen Elia zegt, en nu is het de tijd dat ik regen gaan geven. Was dat omdat de toestand zo enorm verbeterd was? Omdat er zoveel mensen tot bekering waren gekomen? Nee. Maar uiteindelijk houdt de Heere God er ook niet van om te straffen. En dat Elia weer bij Agab komt, dat is een teken. Beste Agab, de Heere God is jou nog niet vergeten. En het liefst ziet hij dat jij je ook overgeeft. Dat jij tot bekering komt. Dat ook jij, Agab, rust vindt. Ja, nog liever dan ons te veroordelen, liet deze God en vader zijn eigen kind oordelen. Opdat onze ogen zien de zegen, en in dit geval de regen, de zegen komt bij hem vandaan. Niet omdat wij het erna gemaakt hebben, niet omdat wij het zo goed gedaan hebben. Maar vanuit zijn genade. Vanuit Christus. Alleen zo wordt ongeluk geluk. En dan wordt onvrede vrede. Dan wordt onrust rust. Ja. Zeg het maar. En zo gaat dit hoofdstuk ook verder. Zeg het maar. Wie is God? Uiteindelijk gaat het er ook hier om, dat mensen dat gaan ontdekken. Wie is nou werkelijk God? Wie is uw God? Wie is jouw God? Is dat de Heere? Amen. We gaan zingen opnieuw uit Psalm 97 en dan nu vers 6 en 7. Psalm 97, vers 6 en 7. We willen nu samen gaan danken en ook voorbeden doen. We bidden dus voor de familie Vogelaar. Ik noemde dat al aan het begin van de preek, vanwege de droogte die daar is. We bidden ook voor hen, ja, we brengen ook de dank dat het met de kinderen tot nu toe zo goed gaat op de nieuwe school die ze bezoeken, dat ze het daar naar hun zin hebben. En ze vragen ook voorbeden voor een vergadering van de Toretja-kerk, waarin evangelisatieplannen besproken worden. En de vraag is om te bidden voor een goede bespreking en dat de plannen met instemming worden ontvangen. Voorbeden ook, en we brengen onze zorgen over Halloween bij de Heren. En steeds meer is dit een geaccepteerd begrip, zo is er in Abcoude deze week een heel gebeuren rond dit van oorsprong duister Keltisch feest, waar het gaat over griezelen, doden en geesten. En ook hier is eigenlijk de vraag aan de orde, ja, wie is God, wie is onze God? En dan is het hier ook opgeschreven, onze God is een God van levenden en niet van doden. En daarom bidden we om, ja, onderscheid van de geesten. En ja, laat ik dan ook zeggen, Halloween, 31 oktober, dan kan je beter naar een reformatieherdenking gaan. En dan gaat het over licht en leven. Goed, laten we samen gaan danken en bidden. Heer God, u komt lof en dank toe, u bent de Allerhoogste. Ook in tijden van crisis bent u het die regeert. Ook als uw kerk, als uw kinderen moeten lijden, samen met de dienaren van andere goden, dan bent u het nog die regeert. Heer God, en u zorgt er zelf voor dat uw naam geëerd en geprezen wordt. En daarom mag het toch ook gaan. En dat leert de Heer Jezus onszelf, om daar het eerst om te bidden dat uw naam geheiligd wordt. Heer God, we bidden u om trouw en volharding. Ook als het gaat om uw kinderen die in deze wereld onder moeilijke omstandigheden moeten leven, die verdrukking aan de lijve ervaren. Heere God, dat ze standvastig mogen blijven, ondanks vervolging, achteruitstelling, bespotting. En ook als we het zelf misschien soms moeilijk vinden in deze maatschappij, als we het soms zelf lastig vinden om een ander standpunt in te nemen dan vele anderen. Heere God, geef ons de moed en het vertrouwen om uw naam te belijden, ook in onze cultuur, in onze wereld. Er kan ook spelen rond zoiets als Halloween. We zien hoe dat, ja, steeds meer toeneemt, de aandacht daarvoor. Heere God, dan kan het ons verdriet doen dat mensen opgaan in vrolijkheid rond, ja, de dood en geesten. Heere God, zonder enig besef te hebben van u en dat u er bent en dat er in Christus Jezus heil en zaligheid is. Dat er verlossing is van de dood, dat er een goede geest is, uw heilige geest, die ons leven nieuw maakt. Heere God, geef dat velen dat ook weer mogen gaan ontdekken. En help ons om ook hier in de geesten te onderscheiden. Dat we mogen ontdekken, u bent God en u schenkt licht en leven. Heere God, we bidden u dat het ook steeds weer in de kerk gezien mag worden. We leven dan ook toe naar de herdenking van de kerkhervorming. En we danken u dat rond die hervorming zo helder werd. Dat Christus alleen regeert, ook als het gaat om de kerk. Dat hij het alleen voor het zeggen heeft. En dat we alleen aan hem gehoorzaam dienen te zijn. Heere God, we bidden u dat uw kerk ook steeds weer zuiveren van het menselijke, van het al te menselijke. Wilt u de Rooms-Katholieke Kerk gedenken die ook weer door een proces van bezinning heen gaat in deze tijden. Heere God, we bidden u. Ja, wil uw licht ook laten schijnen in de kerk van Rome. Het licht van Christus. En wilt u ook de hervormde protestantse kerken gedenken. Heere God, wat is er ook niet een verwarring en een verdeeldheid. Dat we ons hebben te schamen. Heere, dat we niet samen één kunnen zijn onder uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden u, wil bijeenbrengen wat bijeen hoort. En dat we zo ook het licht mogen verspreiden van Christus in deze duistere wereld. We bidden voor uw kerk in Indonesië. Voor collega Vogelaar die daar mag arbeiden en mag wonen met zijn gezin. We danken u dat de kinderen het zo goed hebben op de nieuwe school. Heere, wil hen als gezin ook zegenen. De plek waar ze mogen wonen en leven. We bidden u, wil het land gedenken als het ook zucht onder droogte. Heere, wilt u ja toch ook de regen geven op zijn tijd. We bidden u, wil uw kerk daar gedenken als ze bijeenkomt en spreekt over onder andere het evangelisatiewerk. Heere, we bidden u om een positief resultaat op die besprekingen. En dat het werk van u mag doorgaan, ook daar in Indonesië, tot eer van uw grote naam. Heere God, ook uw kerk in Wilnis, wil uw kerk hier gedenken. Heere God, zegen de kerkraad, de broeders van de kerkraad, ook degenen die verkozen zijn, wil hen zegenen bij hun overwegingen. Opdat het ook hier door mag gaan. Allen die ook betrokken zijn bij kerkenwerk en eredienst. Heer, geef ze er steeds weer vreugde in om dat te mogen doen. Ja, opdat ook hier uw koninkrijk uitgebreid wordt. En uw naam geprezen wordt. U alleen. U loven wij. U komt de lof toe. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Zingen we uit Psalm 33 ten slotte, het 10e en het 11e vers. Psalm 33, vers 10 en 11. dat nog even moeten herinneren aan de collectedoelen. U hebt gegeven voor het kerkbeheer en de VBOK. En er kan thuis ook nog een bedrag aan overgemaakt worden. Goed, we mogen van hier gaan onder de zegen van God. Ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Voordat hij weer op datzelfde niveau was, ging hij veel verder.